Oh, aan de lijn hebben wij ondertussen Orhan Kilic. Welkom, Orhan, van NAFBEL.
Dank u wel.
Wou jij misschien starten met de aankondiging van een actie die over 5 minuten begint voor de mensen die niet meer aan de radio gekluisterd willen zitten, maar van het mooie weer genieten en tijd hebben voor solidariteit?
Ja, inderdaad. Dus nu, op dit moment, hè, zijn de Koerden en die solidaire vrienden van de Koerden verzameld aan het Operaplein. Ze gaan zo meteen beginnen stappen. Straks om 2 uur gaan ze beginnen stappen richting het Sint-Jansplein. Er is een protest dus dat wij doen vandaag in Antwerpen. Dit is niet het eerste protest in Antwerpen, we hebben er al heel veel gedaan. Ook in andere steden hebben we heel veel protesten gedaan. Nu, het belang van Antwerpen vandaag, is ook natuurlijk een sterke betoging te doen omwille van de gebeurtenissen van eergisteren, donderdagavond. Het protest vandaag gaat natuurlijk over Rojava, gaat dus over de bescherming van de Koerden, maar het gaat ook een beetje over een protest tegen de gebeurtenissen van donderdagavond in Antwerpen.
Ja, kan u. Ik was er zelf ook bij. Het protest was eigenlijk al geëindigd. Een vriend belde mij dat hij net was aangekomen, dus ik kwam terug en toen is het volledig uit de hand gelopen met een steekpartij. Weten jullie al meer daarover? Er zijn...
Eerst en vooral, ik wil eventjes beginnen door mijn beklag te doen. Dus over de houding van de Belgische media. Van hoe zij dit hebben opgepikt en dus dit hebben beschreven of voorgesteld. We hebben heel rap moeten tussenkomen om het narratief toch bij te stellen. Hoe dit werd voorgesteld. Het was een aanval op een gemeenschap. Het was een aanval op de Koerden. Het was politiek gemotiveerd. Het was extremistisch. Het was radicaal. En daarom noemen wij dit ook een terreurdaad. Voor ons is het een terreurdaad. Dit heeft rechtstreeks te maken met de gebeurtenissen in Koerdistan, in Rojava. Maar we merken dus dat de Belgische media schroom heeft, om het zo te noemen. En de Belgische politie en parket hebben we ook niet mee. We zien dus dat zij op dat vlak op de rem staan.
Ja, dat klopt. Ik was daar zelf ook nog. En ik zag vooral het laatste nieuws in de Gazet van Antwerpen, terwijl er geen enkele woordvoerder niet meer was. Niet van, ook de politie kon toen nog niet veel zeggen. Enkel dat het slachtofferaantal nog opliep. Dus het was pas eigenlijk vanaf het nieuws op de VRT in de Standaard dat zij meer degelijke, correcte informatie meegaven. Want bij het laatste nieuws zagen we wel een slachtoffer... we zagen iemand gaan lopen en dan met een vlag van de PKK. Dus het werd eigenlijk al direct in een bepaalde hoek gezet, hè?
Ja, inderdaad. Er zijn feitelijke onjuistheden, hè, dus in de eerste uren naar de wereld uitgestuurd. Dit moeten we toch rechtzetten. De beelden waarmee VTM uitgepakt heeft, dat was dus een persoon die dus deel uitmaakte van het Koerdisch protest, die dus gezien heeft wat er gebeurd is, die dus ook de aanvallers ziet weglopen en hij gaat er achterna. Hij wil ze achtervolgen. En de politie is in de verwarring en de politie houdt hem tegen. Hij is gearresteerd. Dus de persoon die je op de beeld ziet, hij is gearresteerd. Hij zit nog altijd vast trouwens. En we begrijpen dit niet. Dus met welke beschuldiging wordt hij gearresteerd? Het parket en de politie moeten het uitleggen. Hij was de aanvaller aan het achtervolgen. Nu, er zijn ook aanvallers gearresteerd, maar er blijft onduidelijkheid over... hoeveel en welke rol ze gespeeld hebben. Het parket is daar niet duidelijk in. De politie is daar niet duidelijk in.
Zijn alle slachtoffers op dit moment uit levensgevaar?
Ja, gelukkig wel. Dus op het moment zelf waren er 4 gewonden op het plein. 2 lichtgewonden en 2 zwaargewonden. Maar nu, 2 dagen later, gaat het veel beter met alle 4, gelukkig. Iedereen is thuis ondertussen. Nu, in de media lezen we dan natuurlijk over 6 gewonden. Dat is de cijfer die de politie bekendgemaakt heeft. Ook daar bestaat verwarring over. Op het plein weten wij dus van ons eigen dat 4 van onze vrienden gewond zijn geraakt.
Ben zelf nog verder gelopen en toen was er ook afgezet aan de Roosevelt-plaats, aan de bushalte. En ook verderop eigenlijk zo voor... Café Joseph, wat is dat, de Statiestraat of Carnotstraat of zo? Hebben wij zelf ook gezien toen we er voorbij kwamen. Hè?
Nu, inderdaad, dus in de onmiddellijke buurt zijn er dan ook nog dingen voorgevallen, blijkbaar. Maar ook voor ons is het op dit moment nog niet heel duidelijk, eerlijk gezegd.
Ja, het was een enorme chaos eigenlijk. Enorm veel hulpdiensten die van overal kwamen. Mensen aan baksters die superlang bleven liggen. Ondertussen groepjes die er overal heen liepen. Dus hebben jullie extra voorzorgmaatregelen genomen voor het protest vandaag?
Ja, uiteraard. Hè. Dus we zijn op ons goede. Dus we weten dus dat dit opnieuw kan voorvallen. Maar we zijn op ons goede en de politie is ook wel op zijn goede. We gaan een veel betere omkadering hebben rond ja, veiligheid, bescherming. We hebben eerst en vooral onze eigen interne ordendienst met onze vrienden met de gele hesjes, om het zo te zeggen. Fluohesjes. Zij gaan veel meer zijn. En ook de politie zal met veel meer aanwezig zijn.
En jullie... actie vandaag is niet enkel in solidariteit met de slachtoffers van de actie eergisteren, maar natuurlijk voornamelijk met het wat zich nu op dit moment voordoet in Syrië. Wat is als NAFPEL, wat zijn jullie eisen daaromtrent?
Nu, eerst en vooral, ik wil benadrukken dat de Koerdische gemeenschap in Europa nu al wekenlang letterlijk elke dag op straat komt. Elke dag zijn er over heel Europa tientallen acties. Kleine acties, maar ook heel grote acties. Er gaat geen dag voorbij of ergens in een land, in meerdere steden, zijn er acties. En wij doen dat om dus druk op te voeren op de publieke opinie, druk op te voeren op de westerse landen, zodat zij hun fout herzien. En dat werkt. Daarom dus wil ik eventjes gebruik maken dus van jouw kanaal, om dus ook die oproep te doen aan de luisteraars. Protest op straat helpt. Kom mee protesteren met de Koerden. Kom mee de pleinen en de straten op. Want het werkt. De bedoeling is dus dat wij gaan blijven protesteren totdat de Koerden in Rojava die zekerheid hebben, die garantie hebben, dat ze niet zullen aangevallen worden en dat ze met rust gelaten worden. Nu, onze eisen zijn dat de Europese Unie, de Verenigde Staten, maar ook individuele westerse landen die invloed hebben op Syrië, met name Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, dat zij op de eerste plaats druk opvoeren op het Syrische regime, om de aanval op de Koerden te staken en te zoeken naar een politieke oplossing. De enige garantie voor een vreedzaam coexistentie in Syrië is een politiek akkoord waarbij dus de rechten van de minderheden beschermd worden per wet. Maar helaas, zover zijn we nog niet. Daarom blijven we dus protesteren. Wij gaan de druk blijven opvoeren. Helaas is dat een noodzakelijkheid.
Krijgen jullie ook steun vanuit Europa of vanuit Vlaanderen of België?
Ik moet wel zeggen dat ik nu merk dat er een kantelmoment komt. En dus de eerste dagen, de eerste weken, was dat Koerdisch protest minder zichtbaar. Het werd meer genegeerd. De politici reageerden daar niet op. Maar het is al een paar dagen dat ik merk dat de initiatieven over heel Europa om dus solidair te zijn met de Koerden in opgang komen. Ik zie verklaringen van politici, ik zie allerhande initiatieven in verschillende parlementen, ook in het Europese parlement trouwens. Ik zie het middenveld in beweging komen. Dus dat protest zweet aan. Of hoe zeg je dat?
Zwelt aan. Dat werkt. Ja. Ja, Turkije is ook een NAVO-land, lidstaat. We hoorden van commandant Nesrin Abdullah dat de wapens in Syrië voornamelijk van Turkije komen. Vinden jullie dat Europa meer druk moet zetten op Turkije?
Ja, absoluut. Hè. Dus Turkije heeft een heel negatieve rol gespeeld. Dus in het tot stand komen van de huidige situatie in Syrië. Dus na de val van Assad was er dus dat nieuwe regime in Damascus. En dan had je dus de grote blok, wat op zich niet onmachtig was, die sterk was, in het noorden van Syrië onder leiding van de Koerden. En er waren pogingen, een heel jaar lang waren er pogingen tussen Damascus en de Koerden van het noorden om tot een akkoord te komen. Er zijn gesprekken geweest, er waren onderhandelingen, er waren ontmoetingen. Dat is allemaal gebeurd. En die zoektocht naar een oplossing was wel gemeend. Maar we hebben gezien dus dat Turkije letterlijk telkens als stoorzender opgetreden heeft. Turkije heeft ook heel veel invloed op Damascus, op het nieuwe regime, omdat ze hun natuurlijk heel veel gesteund hebben in de voorbije jaren, heel veel bewapend hebben, getraind hebben, we geven ze politieke steun en dergelijke. Turkije heeft er heel veel vat op. En Turkije heeft het nieuwe regime in Damascus altijd weggehouden van een politieke oplossing, in plaats van toe te leiden naar een politieke oplossing. Met de enigste bedoeling om het nieuwe regime zover te krijgen om de Koerden aan te vallen. Turkije wil gewoon dat autonoom project in het noorden van Syrië kapot. Dat is de enige doelstelling van Turkije, helaas. Nu, de Europese Unie en de Europese landen en de NAVO, zij zien dat toch. Zij zien toch wat hun bondgenoot Turkije aanricht in Syrië. Zij zien toch hoe Turkije die onderhandelingen saboteert. Waarom komen zij niet tussen? Waarom trekken ze niet aan de oren van Turkije? Wij vinden dat NAVO eigenlijk Turkije onmiddellijk uit de NAVO moet zetten.
Oké. Okay. Wat met de Verenigde Staten? Ik vroeg het net ook al aan Chris de Hond. In het verleden steunde de Verenigde Staten vooral de Koerden in hun strijd tegen Daesh. Nu valt die steun eigenlijk weg, of zie ik dat verkeerd?
Ja, inderdaad. Dus die steun valt weg, en op zo'n brutale manier zelfs. Nu, er zijn twee dingen die dus in feite samengevallen zijn. Dus enerzijds had je de Koerden, die met man en macht, en dus met een politieke strijd, een revolutionair project hadden in het noorden van Syrië om een autonoom, democratisch, feministisch gebied te hebben. En dan was er ook de strijd tegen Daesh, waarbij ze heel hard hebben samengewerkt met de Amerikanen ook. Of het is te zeggen, de Amerikanen hebben de Koerden heel hard gesteund dus in deze oorlog tegen Daesh. Nu, de twee dingen vielen wel samen. En het ging op een gegeven moment goed met Rojava. Er was hoop op toekomst en er was hoop op een erkenning, op een politiek akkoord, om dus de verwezenlijkingen daar te consolideren. Er was hoop. Maar dan heeft de Verenigde Staten beslist om van partner te veranderen. Die ene persoon, Tom Barrack, de special envoy voor Syrië van de Amerikaanse regering, die ook tegelijk ambassadeur is in Ankara, die persoon heeft twee weken geleden in een tweet letterlijk gezegd dat ze de Koerden laten vallen en wel ook waarom. En je moet die tweet eens lezen. Daar geeft die man openlijk toe dus dat de Koerden niet meer nodig zijn, dat hij ze gebruikt heeft in de strijd tegen Daesh, dat dat nu zal overgenomen worden door de nieuwe Syrische regering, en dat de Koerden dus gedaan en uit is.
Mm-hmm. Vinden we dat terug op jullie website bij NAVPEL?
Nu, we zijn heel actief, we delen heel veel op sociale media, maar nu toevallig niet op onze website. Nu, wat ik nog wil zeggen is, Tom Barrack zegt dus dat het nieuwe Syrische regime legitiem is, dat ze daarmee gaan verder werken. En dat is ook een probleem. Het is niet enkel een probleem van de Verenigde Staten. De Europese Unie, Ursula von der Leyen, heel veel andere toppolitici, heel veel andere landen, die dus hun mensen daar naartoe sturen, de VN en dergelijke. Zij hebben banden aangeknoopt met al-Sharra om hem op te poetsen. Al van bij het begin hebben ze hem aanvaard, hebben ze hem gelegitimeerd, hebben ze hem voorgesteld als de gematigde, dus die niet meer gelijk vroeger is. Maar ze hebben zich vergist. Van Saddam en het aan de macht komen van het nieuwe regime, heeft het nieuwe regime heel veel misdaden gepleegd tegen zowat alle minderheden. De Druzen zijn aangevallen, de Alawieten zijn aangevallen, de Christenen zijn aangevallen en nu worden de Koerden aangevallen. Dus wat is dan veranderd? Wat is nu anders aan die man vergeleken met Assad destijds? Wat is nu anders aan die man vergeleken met Daesh destijds? Het is gewoon hetzelfde. Maar het is gewoon een politieke keuze van het Westen om voortaan verder te gaan met een eengemaakt centraal gestuurd salafistisch regime in Nieuw-Syrië, dat in feite bij hun aan de leiband loopt. Dat is uiteindelijk de beslissing van het Westen. En daarvoor hebben ze de Koerden opgeofferd. Dat is de grote crisis van de Koerden nu op dit moment.
Welke drukkingsmiddelen hebben jullie met de Koerdische diaspora hier in Europa?
Nu, er is enorm veel Koerdisch protest. En zoveel zelf, zo emotioneel zelf, dat te midden van zoveel crisis ook een heel sterk opgang is van nationale eenheid. De Koerden verspreid over de vier delen van Koerdistan, Turkije, Iran, Irak, Syrië, maar ook de Koerden die verdeeld zijn over verschillende politieke fracties, die dus ook helaas niet altijd goed konden overweg met elkaar gaan of goed konden samenwerken. We zien nu in de praktijk, in die vele protesten, dat ze wel samenkomen, dat ze wel samenwerken en dat ze dus samen aan één en dezelfde zeel trekken. En dat is de bescherming van Rojava. Dat is dus iets goeds dat zich nu voordoet. Inderdaad, met die protesten, die moeten nog meer. In Koerdistan zelf zijn er massale protesten. Turks-Koerdistan Iraks-Koerdistan. Daar zijn massale protesten. Duizenden, tientallen duizenden, honderden duizenden mensen zijn op straat. Velen trekken naar de grens, om dus de grens te kunnen oversteken, om de mensen in Rojava te helpen. Wij, de Koerdische gemeenschap hier in Europa, wij moeten vooral ons focussen op de politieke instellingen, de regeringen, de partijen, om hun te overtuigen om al-Shara tegen te houden en hun aan te zetten tot een politiek akkoord.
Ik hoorde van Nasrin Abdullah ook eigenlijk een oproep toch voor een humanitaire corridor in Kobane, want Kobane is volledig omsingeld. Is dat een eis die jullie ook naar internationale organisaties meer naar voren willen brengen?
Nu, inderdaad, alle hulp is welkom. Hè. Dus de Koerdische enclaves in het noorden van Syrië zijn nu letterlijk omsloten. Hè. De aanvallen waren zo heftig, zo wreed, met heel veel militaire steun van Turkije trouwens, waardoor de Koerden zich hebben moeten terugtrekken. Hè. En nu zijn ze een last stand aan het organiseren op Koerdisch grondgebied. En daar gaan ze zich verdedigen en daar gaan ze zich proberen stand te houden. Letterlijk een last stand. Want ze zijn ingesloten. De situatie is heel precair, helaas. Langs het zuiden rukken de jihadisten op, rukken de terroristen op. Langs het noorden heeft het Turks leger de grenzen afgesloten en een blokkade opgelegd, waarbij mensen en hulp en materiaal niet meer aan de overkant geraakt. En met als gevolg dus een humanitaire crisis. Deze morgen nog kwam het bericht dus dat vier kinderen met ijskoude weer, doodgevroren zijn in een tent. Dus dit is dus de realiteit waar de Koerden vandaag in zitten.
Ja, dat hoorden we inderdaad ook net van Chris den Hond. Een oud-Koerdisch gezegde, de Koerden hebben enkel de bergen als vrienden. Het is ook een mooi artikel van David Dessers op vrede.be. En dat lijkt inderdaad nu op dit moment zo te zijn. Buiten de solidariteit van de mensen hier in.
Dat is inderdaad een historische waarheid. Doorheen de geschiedenis hebben we gezien dat heel veel volkeren in de buurt, buren van de Koerden, waarmee zij hebben samengeleefd, waarmee zij hebben samengewerkt, vroeg of laat ook de Koerden verraden hebben of aangevallen hebben, waardoor de Koerden geen andere keuze hadden dan zich terugtrekken in de bergen en eigenlijk gaan schuilen, troost gaan zoeken in de bergen. Vandaar die uitspraak, dus dat de bergen onze enigste vrienden zijn. Nu, helaas wordt het opnieuw vandaag zo bewezen dat het zo is. Maar ook daartegen strijden we. Dus met ons protest, met ons massaal protest in Europa, ook in België, tonen we aan dus dat we dit lot van de Koerden eigenlijk niet aanvaarden. De Koerden moeten gezien, gesteund en geholpen worden. Dat is de inzet van ons protest ook. Het hoeft niet altijd zo te zijn. En het is met dat protest dat we dat willen veranderen.
Om af te sluiten nog, we hoorden ook van Nisrin Abdullah, zij is van het van JPG. Ondertussen is er ook bewerkstelligd in Syrië dat er meer rechten waren voor vrouwen. Dat staat nu onder druk?
Ja, inderdaad. Dus dat Rojava-project, zoals we dat noemen, in het noorden van Syrië, dus het autonoom gebied, daar zat ook een heel mooie inhoud aan. Het was een democratisch systeem, multi-etnisch, multicultureel, gebaseerd op vreedzame coexistentie, samenwerking, elkaar erkennen en ook natuurlijk rechten, veel rechten, vrijheden voor iedereen, onder andere ook voor de vrouwen. Het was een heel feministisch project. Een heel uitgesproken feministisch project in het midden van het Midden-Oosten, dat nu doodgewurgd wordt. En helaas zie ik dus dat in het Westen, dus de feministische beweging, daar niet naar omkijkt. Ze zien het precies niet. Die Xinjiang Azadi-beweging, dat nu al een paar jaar bestaat, dat is dezelfde beweging dat ontstond in Iran, dat ook natuurlijk heel veel aandacht kreeg in Europa. Maar nu mijn oproep dus aan de feministen van het Westen, kijk om naar de Koerdische vrouwen. Want die gaan door een heel diepe crisis. Je weet, toen Daesh Koerdische gebieden aanviel in het noorden van Irak in 2014, hebben zij duizenden jonge meisjes ontvoerd en seksslaven gemaakt, verkocht op markten, misbruikt. En dit is het lot dat de Koerdische vrouwen wacht als de internationale gemeenschap en het middenveld dus niet optreedt. En we moeten die vrouwen kunnen steunen, want zij staan oog in oog met heel groot gevaar.
Oké, hartelijk dank Orhan Kilic voor jouw bijdrage van NAFBEL. Wij houden contact met jou.
Dankjewel. Tot ziens.